Geachte familie, genodigden, gemeenteleden en allen die met ons verbonden zijn via de livestream. We zijn deze morgen met elkaar samengekomen in de rouwdienst voorafgaande aan de ter aarde bestelling van Pieter Noordzij. Aan het begin van deze dienst zal het lichaam van uw geliefde man, van uw vader en opa of hoe ook u verbonden mocht zijn geweest, door zijn kleinkinderen in het kerkgebouw worden binnengedragen. Dit zal plaatsvinden onder het orgelspel van Psalm 121. En ik wil u allen vragen indien mogelijk van uw zitplaats te willen opstaan. Voordat dominee Kempenier in deze rouwdienst voor ons zal voorgaan, zullen er namens het gezin woorden ter herinnering worden gesproken en willen we dochter Marianne de gelegenheid van geven.
Als je binnen onze familie vraagt wat is opa's lievelingstekst, dan roepen ze in koor 1 Korinthe 13. Als ik de liefde niet had. Liefde, dat heeft pa, opa veel aan ons gegeven. Liefde niet ontvangen van zijn natuurlijke ouders. Wel van zijn opa en oma Noordzij, in wiens gezin hij met liefde opgevangen werd. Waardoor zijn jongste oom, oom Piet, als een broer voor hem voelde. En uit liefde voor zijn oma heeft zij mij naar haar vernoemd. En toch, pa heeft de liefde als een gave van God vastgegrepen en dat gegeven aan een ieder die hij ontmoette. In het bijzonder aan ma. Bijna 60 jaar samen. Hand in hand zijn ze samen in liefde gegaan. Dat was niet altijd een effe weg, maar ze kregen steeds weer kracht om door te gaan. Wat zult u hem gaan missen, ma? Al zijn ideeën en plannetjes die hij met u deelde en die hij opschreef in zijn notitieboekjes. Ideeën waar u niet altijd enthousiast over was en soms vaak tegenwicht gaf. Pa was geen open boek, liet zich niet zomaar lezen. Maar jullie levens zijn diep met elkaar verweven. Elke avond, steeds weer knielend voor het bed, met de handen gevouwen, jullie gebeden opzendend naar God. Waar liefde woont. Ook aan zijn kinderen gaf hij die liefde. Hij gaf ons ruimte, vertrouwen, geloofde in je. Niet in woorden, maar wel in zijn doen en laten. Gaf je een stomp tegen je schouders en een aai over je bol, om je te laten merken dat hij je waardeerde. Hij daagde ons uit, stimuleerde ons om te leren en het te proberen. Hij was trots op ons en wij op hem, als hij met zijn hoed op naar de kerk liep, stipt op tijd vertrekkend. Dat iedereen hem een markante en charmante man vond, deed ons goed. Pa was er altijd voor ons, terwijl hij een eigen bedrijf had. Pa heeft geen diploma-uitreiking of verjaardag van ons gemist en was elke avond thuis. Genoot van de kennis die wij opdeden op school en las vele boeken van de literatuurlijst met ons mee. Las ons voor uit Alleen op de Wereld en raakt ontroerd bij de passage over Vitalis die Remy toedekte in de nacht voor de kou. Betrok ons op zaterdag bij zijn werkzaamheden rondom het huis aan de Voordijk. Daar ontdekte hij een nieuwe liefde, het buitenleven. Hond, schapen, paarden en zelfs een koe. En eindeloos grasmaaien. Zijn liefde voor bouwen kwam hier tot bloei. Hij bouwde graag schommels, stuurkarren, hutten op palen en vele stallen zijn gebouwd en herbouwd. Stallen vol stro waar de kleinkinderen heerlijk in mochten spelen. Hij ruimde het de volgende dag weer op, zodat alles weer netjes op zijn plek lag. Hij stimuleerde ons om buiten kaders te denken, je niet in een hokje te laten plaatsen. Daar hield hij zelf ook niet van. Bij geloofsovertuiging schreef hij op, algemeen katholiek. Onze vrienden waren altijd welkom en genoten van de warmte in ons gezin. En ze hebben daar goede herinneringen aan. En hij had oog voor wie aandacht nodig had. Liefde was het, onuitputtelijk. Zijn liefde gaf hij ook door aan de kleinkinderen. Hij genoot op gepaste afstand van jullie gekkigheid. Maakte jullie deelgenoot van zijn liefde voor hout, of kocht hij staal. Hij was geïnteresseerd in jullie leven en wat jullie bezighield. Jullie broertje en neefje Klaas is hem voorgegaan. De dooptekst van Klaas was, en hij vervolgde zijn weg met blijdschap. Afgelopen maandag mocht opa deze reis ook maken. De beste reis naar onze hemelse vader. Jullie verwonderen je over hoe geordend opa is. Rolmaten liggen keurig op lengte bij elkaar. En waarom bewaart opa al die lege hondenbrokkenzakken? Voor opa was duurzaamheid geen woord van nu, maar altijd al praktijk geweest. Er liggen nu planken klaar om meegenomen te worden naar Hardingsveld. Spijkers zijn er al uitgehaald en bewaard in de door iedereen verzamelde lege jampotjes met rood-wit deksel. Liefde is allesomvattend. Zijn liefde voor ondernemen komt in extaal. Hoe hij als visionair zijn ideeën, die echt als onmogelijk werden ervaren, toch door zijn vasthoudendheid heeft weten te realiseren. Deze houding heeft het bedrijf tot groei gebracht en viert het dit jaar zijn 50-jarig bestaan. En steeds weer kwamen er nieuwe plannen en ideeën bij. Zo werd er een bedrijf in Ethiopië gestart, ISBBC. Ook daar hebben ze zijn liefde geproefd. Afgelopen oktober het 20-jarig bestaan gevierd en afscheid genomen in Ethiopië. Als 70-jarig had pa nog te veel plannen en ideeën in zijn hoofd om thuis te gaan zitten. En K-profiel werd opgericht. Bij al die bedrijven liep Piet meerdere keren per dag zijn rondje in de productie. Observerend en ondertussen deed hij ideeën op en telde die mee op zijn vingers om ze niet te vergeten en vervolgens te noteren als hij weer achter zijn bureau zat. Hij maakte contact met zijn medewerkers, noemde hen bewust geen werknemers. Hij gaf aan hen het vertrouwen. Wat een talent heeft hij voor ondernemen ontvangen. En wat is hij en velen met hem daarin rijk gezegend. Tim wil nu heel kort iets in het Engels tegen de Ethiopische collega's zeggen.
I'm saying this on behalf of, but also for his many Ethiopian friends and colleagues there who might be listening or will be listening later. And I'm going to read something they left for us. In living, in loving memory. Piet Noordzij. A life well lived. He touched the lives of everyone he met. His kindness will be deeply missed, also in Ethiopia. A true gentleman, a man of integrity, a beacon of light. His legacy lives on in the hearts of many. He left the world a better place than he found it. We love him. Rest in peace, Father Piet.
Geloof, hoop en liefde. Gaven die hij heeft mogen ontvangen en heeft omarmd. Ze waren er al van eeuwigheid. Geworsteld, maar ook steeds weer zeker weten dat Jezus ook zijn redder was. Al van kinds af aan zag God naar hem om. Hij mocht aan tafel zitten om brood en wijn te ontvangen. Hij greep zich steeds weer vast aan die hoop dat Jezus in zijn plaats zijn weg was gegaan. Glorie aan God. in liefde op weg gaan. Afgelopen maandag vertrok hij weer stipt op tijd met zijn fiets richting Zwijndrecht. Fietshelm op, het was eigenlijk een skihelm. En regenbroek aan tegen de kou. Die morgen op kantoor een diep geloofsgesprek gevoerd met dominee De Groot, met wie hij iedere maandagmorgen de preek besprak. Nog gebeld met Caroline. Vervolgens heeft hij nog ideeën uitgewisseld met Bram en als laatste met Dirk. Hij vertrok die maandag niet stipt om 12:00, maar iets later en liet Ma dat weten. Ondertussen zette Ma de bordjes alvast op tafel. Maar papa kwam niet thuis. Wel thuis, bij zijn hemelse vader. En dat is goed. Het was Gods tijd. We zijn verdrietig en voelen steeds meer het gemis. Maar we zijn dankbaar voor wie Hij voor ons is geweest. En we leven verder uit genade. Met Gods hulp, geloof, hoop en liefde. En de meeste daarvan is de liefde.
Wij willen deze bijeenkomst voortzetten door met elkaar te gaan zingen uit Psalm 133 en daarvan de versen 1 en 3. Hij ziet hoe goed, hoe lieflijk is het dat zonen van hetzelfde huis als broeders samenwonen. En het derde, waar liefde woont, gebiedt de Heere de zegen. voorgaan in het gebed. Almachtige en eeuwige God, schepper van al wat is, barmhartig en genadig Heere in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. We zijn hier bijeen met de familie Noordzij. Nu zo plotseling een einde kwam aan het leven van een geliefde man, een zo zorgzame vader en opa, een broer, een zwager, een oom of hoe wij ook aan hem verbonden zijn geweest. En dan weet u, Heere, wat er in het hart omgaat van Bets, zijn vrouw, en van de kinderen, van Jan en Wim, Petra en Dion, Esther en Kees, Ingrid en Tim, Leenert en Jacomine, Mathilde en Emiel, met hun kinderen, kleinkinderen. Dan weet u wat het betekent voor de zuster. En voor allen die met banden van liefde aan Pieter Noordzij waren verbonden. Het zo plotselinge, onverwachte sterven. En nu zijn de afgelopen dagen als in een roes beleefd. En is het niet te bevatten dat we hem nooit meer zullen zien. Dat we zijn stem nooit meer zullen horen. Er is verdriet bij zijn vrouw die bijna 60 jaren getrouwd was met hem. De kinderen, de kleinkinderen, de achterkleinkinderen, voor wie hij zoveel liefde had. En wat is het goed, Heere, dat wij op deze wijze ook zijn in memoriam mochten horen. Wat een grote plaats hij innam in het leven van velen. Maar dat maakt de lege plaats des te groter. En het maakt het verdriet des te dieper. En wij kunnen eigenlijk geen woorden vinden om daar uiting aan te geven. En nu wij hier in een eenvoudige rouwdienst bijeen zijn, zoeken wij de woorden bij u. Want u alleen kunt troosten, daar waar geen mensenwoorden genoeg zijn. Als ook vandaag er teruggedacht wordt, ook met liefde, aan Klaas, de kleinzoon, zoon van Ingrid en Tim, maar ook de overleden broeder Piet Noordzij, zoveel verdriet van heeft gehad. En er zijn andere lege plaatsen. Ieder zo zal zijn eigen herinneringen hebben, hier in de kerk of thuis meeluisterend. En waar zullen wij nu naartoe gaan dan alleen tot u? Schenk ons ook het geloof, Heere, om dat te kunnen doen. Schenk ons ook de overtuiging dat u alleen kunt troosten. Dat u alleen tegenwicht kan bieden tegen die zware lasten in het leven. En als wij nu samen bijeen zijn om naar uw woord te luisteren, geef dat dat zo mag gebeuren, Heere, dat we het zullen begrijpen. Niet iedereen hier in de kerk is het gewend om in een kerk te zitten of uit de Bijbel te lezen. Maar u bent ons aller God. En u hebt maar één woord nodig om een mens in het hart te grijpen. En daar bidden we u om. Of dat u deze roepstem wilt gebruiken om ons mensen te trekken tot u. Uit de duisternis van ons leven, met alle moeite en verdriet, en ook met alle zonden en schuld, tot u die het licht bent en die leven geeft. En geef zo, Heere, dat ook iets van dat leven van Piet Noordzij als een getuigenis mag schitteren, ook voor anderen. Maar bovenal, Heere, dat u door uw genade getuigenis geeft aan uw woord. Wij bidden u dit alles. Uit genade en om Jezus wil. Amen. Ik lees met u uit de brief van Paulus aan de gemeente van Rome. Romeinen 5, vers 1 tot en met 10. En daarna zingen wij uit Psalm 103, vers 7, 8 en 9. We lezen eerst Romeinen 5, vers 1 tot en met 10. Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus, door welke wij ook de toeleiding hebben, door het geloof, tot deze genade in welke wij staan, en roemen in de hoop van de heerlijkheid Gods. En niet alleen dit, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, wetend dat de verdrukking lijdzaamheid werkt, en de lijdzaamheid bevinding, en de bevinding hoop. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten is uitgestort door de Heilige Geest die ons is gegeven. Want Christus, als wij nog krachteloos waren, is de zijne tijd voor de goddeloze gestorven. Want nauwelijks zal iemand voor een rechtvaardige sterven. Voor de goede zal mogelijk iemand ook bestaan te sterven. Maar God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons is gestorven, als wij nog zondaars waren. Veel meer dan, zijn er nu gerechtvaardigd door zijn bloed, zullen wij door hem behouden worden van de toren. Want indien wij, vijanden zijnde, met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, veel meer zullen wij, verzoend zijnde, behouden worden door zijn leven. Tot zover. Na de overdenking dan zingen wij Psalm 27, het derde en zevende vers. Och, mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen. En ook het zevende van Psalm 27, wat we straks zingen. Geliefde familie, aanwezigen, gemeenteleden. Wetschot kan er in enkele dagen toch veel veranderen in het leven. Het is onvoorstelbaar dat we nou hier moeten zijn. In de kerk waar de kist staat met het overleden lichaam van Piet. Enkele dagen geleden zat hij nog daar op dat plekje. De ene zondag nog in de kerk en de andere zondag begraven. Onvoorstelbaar. Ook al was hij dan 81, maar hij was nog zo vitaal, vol van leven. En dat is niet te bevatten. Jullie hebben de afgelopen dagen, denk ik, als in een roes beleefd. En nog kan je het niet bevatten wat er nu eigenlijk gebeurt. Je bent verdrietig. Ook de kleinkinderen. We hebben gehoord uit het in memoriam van een grote plek dat hij in jullie leven had. Niet te bevatten dat opa er niet meer is. En wat mooi dat jullie als kleinzoons je opa mocht binnendragen in de kerk waar hij zo graag was. Hij heeft vroeger jullie veel gedragen, denk ik. En nu mocht je hem dragen. Piet, zo hoorden we, was een man van orde en van netheid. Alles gerangschikt in allerlei soorten van mappen. Over allerlei onderwerpen. Ook over de geestelijke dingen. En daar hebben jullie de afgelopen dagen veel in kunnen lezen en veel over mogen spreken. En in het gesprek met jullie hebben we daar ook iets van meegekregen. Allerlei krantenknipsels, meditaties, persoonlijke briefjes, getuigenissen, die bewaarde hij. Allemaal zo'n beetje gecirkeld rondom die drie woorden die ook aan de orde kwamen in het in memoriam. Geloof, hoop en liefde. Zoals dat in 1 Korinthe 13 staat. En nu blijft geloof, hoop en liefde, deze drie. Maar de meeste van deze is de liefde. Piet, zo zei hij mij wel eens, is van alle bijbelschrijvers en van alle bijbelboeken het meest betrokken geweest op de apostel Johannes. Die genoemd werd de apostel van de liefde. Daar had hij het meeste mee. En dat heeft ook in zijn leven veel betekenis gekregen. De liefde, zoals we dat ook hoorden. Eén enkele opmerking was dat hij dat van huis uit eigenlijk nauwelijks had meegekregen. Daar zit een wereld van verdriet en van eenzaamheid achter. Jullie hebben daar niet over uitgeweid, natuurlijk niet. Maar dat heeft zijn hele leven toch wel gekenmerkt. Dat gemis als jonge jongen al. Dus van daaruit ligt de verklaring niet. Dat Piet de liefde had leren kennen. Ook niet omdat het zelf zo'n lieve man was. Ja, dat vonden jullie natuurlijk wel. En je zei het afgelopen maandag nog, de dag van zijn sterven, dat je na bijna 60 jaar samen nog zo verliefd op hem was. Omdat het zo'n lieve man was. Een lieve vader. Een lieve opa. Maar zo zag hij zichzelf niet. Zeker niet in geestelijk opzicht. Hij wist dat er uit hemzelf geen liefde te verwachten was. En zeker geen liefde tot God te verwachten was. De evangelist en die apostel Johannes, waar Piet dan dus zoveel betrekking op had, die verklaart in zijn evangelie en ook in zijn brieven dat de liefde van God uitgaat. Dat is eenzijdige liefde. En als deze evangelist zich in zijn evangelie beschrijft, dan noemt hij zijn naam nooit, maar hij omschrijft zichzelf als de discipel dien Jezus lief had, zo zegt de Statenvertaling. En dat betekent niet dat Johannes Jezus lief had, dat ook natuurlijk. Nee, dien Jezus had Johannes lief, met een bijzondere liefde. En daar schrijft deze apostel ook over in zijn brief. Als hij de liefde van God gaat verklaren, dan zegt hij: hierin is de liefde. Niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat hij ons heeft lief gehad en zijn zoon gegeven heeft tot een verzoening voor onze zonden. Wij hebben hem lief, zegt Johannes, maar alleen omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Opeens zo'n briefje wat jullie gevonden hebben, daar stond zo'n persoonlijk geloofsbelijdenis van Piet op. Ik zal het voorlezen. Piet schreef: ik geloof dat God uit liefde voor zijn verkoren kinderen zijn zoon, de Heer Jezus Christus, gezonden heeft, die ook voor mij geleden heeft en gestorven is en daardoor al mijn zonden heeft weggenomen, opdat ik eeuwig leven mag. En dan tussen aanhalingstekens: mijn redder en mijn God, uit eeuwige liefde heb ik u getrokken met goede tierenheid. Jeremia 31 vers 3. Al zo lief had God de wereld, dat hij zijn enige zoon gezonden heeft, opdat een ieder die in hem gelooft het eeuwige leven heeft. En Piet beleed hier dat het alleen uit genade was dat God naar hem heeft omgezien. Het eeuwige leven, dat is geen beloning. Het eeuwige leven, dat kan alleen ontvangen worden. En je kunt er ook helemaal niets voor terug doen. Het is iets om je over te verwonderen. En bij de voorbereiding voor deze raudies moest ik denken aan wat ik eens las bij een van de bekende predikers uit de 18e eeuw, George Whitefield of Whitfield, die in Engeland en Noord-Amerika in de 18e eeuw heel veel zegen op zijn prediking heeft ontvangen, in wat wel genoemd wordt de Great Awakening, de grote opwekking waar tienduizenden in Engeland en Noord-Amerika tot verandering kwamen. En onder de prediking van George Whitefield was ook een rijke man tot verandering gekomen. En die rijke man, die wilde wat terugdoen. Die rijke man, die wilde anderen in zijn rijkdom laten delen. En hij vroeg aan George Whitefield: wie kan ik wel doen? En Whitefield zei: je moet die mensen wel doen die niks terug kunnen doen. Want dat doet God ook. En dat is het woord goedertierenheid in de Bijbel, wat ook boven de rouwkaart staat. Ik heb u getrokken met goedertierenheid. En dan laat deze tekst het geheim zien. Het staat in een profetie. Ik zal daar verder eigenlijk niets van zeggen, maar het is onderdeel van een klacht. Een klacht van het volk dat geen aanwezigheid van God opmerkt. Van verre tijden af is de Heere aan mij verschenen, zo staat er in deze woorden boven de rouwkaart. En wat betekent dat? De Heere is mij verschenen van verre tijden. Nou, de klacht is dat God vroeger in verre tijden wel verschenen is. En zijn aanwezigheid heeft laten blijken en zijn genade heeft getoond, maar nu niet meer. Het is al zo lang geleden dat God verschenen is. Er zijn geen tekenen meer van Gods aanwezigheid. Dat kunnen we vandaag de dag misschien ook wel nazeggen. God is wel verschenen, we lezen ervan in de Bijbel. We horen het uit het voorgeslacht, maar waar blijkt het nu uit? Zoveel mensen hebben afscheid genomen van God, van zijn woord, van de kerk. Geloven, dat is iets van het voorgeslacht. Maar wie is God en waar is God? Kan ook een persoonlijke klacht zijn. Zo was het in de Bijbel, zo is het misschien wel in een van de harten van u. Dat je wel op zoek bent naar God, maar dat God er niet is. Dat je geen teken hebt van Gods aanwezigheid. Ook mensen die God wel kennen, uit genade, die kunnen daar ook mee lopen. In de Bijbel wordt ons ook een geschiedenis na de opstanding beschreven van Maria Magdalena. Die klaagt, ze hebben mijn Here weggenomen. Nou, de Here die gaat in op die klacht. En hij erkent dat, hij zegt ja, zo kan het lijken. Dat het al lang geleden is dat ik verschenen ben, maar... En aan God gaat God van zijn liefde spreken. Een liefde die er was van eeuwigheid. Van voor de schepping van de wereld was er die liefde al. De liefde van God is net als zijn wezen, zoals zijn bestaan. Er is geen begin aan God. Er is ook geen einde aan God. God is van eeuwigheid liefde. En hij heeft die liefde in de tijd ook getoond. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet zal verderven, maar eeuwig leven zal hebben. En dat woord wereld, dat heeft in de Bijbel een heel negatieve klank. Dat is niet zozeer de aardbol waarop wij wonen, maar de wereld, dat is de mensheid. En dan de mensheid die zonder God is. En de mensheid die tegen God is. De zondige wereld. En de liefde van God gaat nou naar zo'n wereld uit. Die hem niet lief heeft, die tegen God gezondigd heeft, die zonder God geboren is. En dat is het wonder van Gods liefde, dat Gods liefde nou naar vijanden uitgaat. Het is alweer een poosje geleden dat Piet een aantal preken hoorde over Romeinen 5. Het gedeelte dat we samen gelezen hebben. En ik had het er van de week ook nog met dominee De Groot over. Hoe dat voor Piet zo'n wonder is geweest. Hoe dat die woorden uit Romeinen 5 gingen spreken. Ook weer rondom die woorden geloof, hoop en liefde. We hebben het gelezen. Hoe dat het in vers 1 wordt gezegd. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof. Daardoor, door het geloof, is er vrede bij God. Door de Heer Jezus Christus. De hoop, in vers 2, we roemen in de hoop van de heerlijkheid van God, de hoop op het eeuwige leven. En dan de liefde, in vers 5, de liefde van God is in onze harten uitgestort door de Heilige Geest. En dan het geheim, het onbegrijpelijke wonder. Want Christus, als wij nog krachteloos waren, is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven. Gods liefde voor krachteloze mensen. Gods genade voor goddelozen. En dat laat zo duidelijk zien dat het eeuwige leven niet gegrond is op iets in de mens. Niet gegrond op een vooruitgezien geloof. Niet gegrond op goede werken of omdat je een lieve man bent. Nee, de liefde van God is van eeuwigheid, nog voor de schepping. Nog voordat er iemand geboren is. Die liefde is van eeuwigheid. En dat betekent aan de ene kant dat de mens er helemaal buiten zet. En vandaar dat het soms ook wel eens irritatie opwekt. Dat het niet is degene die wil, nog degene die loopt, zegt de Bijbel, maar dat dat alleen de ontferming van God is. Je kunt het niet verdienen. Je kunt er je best niet voor doen. Je kunt het je niet waardig maken. Een mens wordt niet zalig omdat hij zo vroom of zo lief is. Of omdat hij voor Jezus kiest. Maar alleen omdat God het wil. Piet schreef het ook op zijn briefje. God heeft uit liefde voor zijn verkoren kinderen zijn zoon gezonden. En hij mocht zich er daar ook over verwonderen, getuigen dat kleine briefje. Mijn redder en mijn God. God is de eerste. Hij trekt. Zo staat er ook in de tekst. Ik heb u getrokken met goede tierenheid. Goede tierenheid, gesed, zoals dat in het Hebreeuws luidt. Goede tierenheid, zo is het vertaald in de Statenvertaling. De Engelse King James, die vertaalt het met loving kindness. Liefdevolle vriendelijkheid. Het gaat om de gezindheid, om het hart van God. Liefdevol, vriendelijk, genadig, barmhartig is God. God is liefde, zo zegt de apostel Johannes. En als je die liefde nou uit ervaring mag gaan leren kennen, dan geeft dat zo'n wonder in je hart. En hoe doet God dat? Dat hij liefde uitstort in het hart, zoals Romeinen 5 ook zegt. Wel, daar gebruikt God zijn woord voor. De beloften van het evangelie. Er zijn zoveel beloften in de Bijbel die getuigen van de liefdevolle vriendelijkheid, de loving kindness van God. Komt herwaarts tot mij, zo zei Jezus. Allen die vermoeid en belast zijn, ik zal u rust geven. Wend u naar mij toe, alle gij einde der aarde. Want ik ben God en niemand meer wordt behouden. Maar die evangeliebelofte op zich is niet genoeg. Want daarom staat er ook in de tekst, ik heb u getrokken. God moet er als het ware nog geweld bij gebruiken. Hij moet mensen trekken, want een mens is van nature niet geneigd om tot God te komen. Er is niemand die God zoekt. En hoeveel zijn er die daar het levende bewijs niet van zijn? Wij allemaal. Niemand die God zoekt, er is er niet tot één toe. God moet trekken. Vanuit zijn eeuwig welbehagen. Vanuit zijn verkiezende liefde. Jezus zegt ergens, gij wilt tot mij niet komen, opdat gij het leven zoudt hebben. Er is van zijn nature zo'n afkeer van God. En zo'n afweer tegen het woord van God, daar is echt de Heilige Geest voor nodig. Zo zegt ook dit gedeelte dat we gelezen hebben. We moeten getrokken worden. En als je daar iets van gaat beseffen, dat dat inderdaad niet uit jezelf komt, dan horen we mensen in de Bijbel bidden, Heere, trek mij. Dan zal ik u nalopen. In afhankelijkheid van God. En het is de goede tierenheid van God dus, die liefdevolle vriendelijkheid, die als het ware een koord onder een mensenleven legt en die gaat trekken. Romeinen 5 zegt, dan stort hij zijn liefde uit in je hart. Een van de belijdenisgeschriften, die zegt dan, dat is een wonderlijke en zeer zoete werking. Op de voorkant van de liturgie ziet u een schilderij staan. Het schilderij van de verloren zoon. Geschilderd door Rembrandt van Rijn. En daar wordt het eigenlijk precies in uitgebeeld. Voor degene die deze gelijkenis, het is een verhaal dat de Heer Jezus verteld heeft, voor degene die dat niet kennen. Er was een man die had twee zonen. En die ene zoon, de jongste zoon, die had het thuis niet naar zijn zin. Zijn vader, daar had hij eigenlijk nauwelijks liefde voor. Hij mocht niks van zijn vader. Het ging alleen maar over regels, dacht hij. over de Bijbel enzovoorts. En hij dacht, ik wil hier weg. Ik wil de wereld in. Vader, geef mij het deel van de erfenis. En daarmee sprak die jongen heel wat uit. Want wanneer krijg je een erfenis? Als de erflater overleden is. Dus die jongen die verklaarde zijn vader eigenlijk dood. En die vader die gaf hem dat geld. En die jongen ging de wereld in. En hij bracht dat geld door met feesten en zelfs, zo zegt die gelijkenis, bij de hoeren. Maar na een poosje was dat geld op. En toen liet de wereld hem in de steek. En toen is hij naar een zwijnenhoeder gegaan, een varkensboer. En daar mocht hij dan de zwijnenhoeder. Maar de jongen had zo'n honger gekregen. Hij wilde iets van dat zwijnenvoer eten, maar dat werd hem niet toegestaan. En toen kwam die jongen tot zichzelf. En hij ging bedenken hoe goed zijn vader nu eigenlijk was. Hij kreeg hele andere gedachten over zijn vader. Eigenlijk begon daar die vader al aan hem te trekken. Dat wist die jongen natuurlijk niet. Maar heel die verandering van gedachten. Anders denken over zijn vader. Anders denken over zichzelf. Hij had zichzelf heel hoog staan. Eten en drinken, vrolijk zijn in de wereld. En nu, hij zegt, ik verga van honger. Wat ben ik ellendig. En de wereld, het gaat allemaal voorbij. En dan wordt er in zijn hart die keuze geboren. Ik zal opstaan en ik zal tot mijn vader gaan. Het geheim was natuurlijk dat die vader aan het trekken was. Met onzichtbare koorden. En toen die jongen thuis kwam, toen beleed hij aan zijn vader. Ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En ik ben niet waard om uw zoon genaamd te worden. En die tekening, dit schilderij van Rembrandt, die beeldt het dan zo mooi uit. Die vader die omhelst zijn zoon. En als u goed kijkt, dan ziet u dat die vader twee handen om die jongen heen slaat. De ene hand is een mannenhand. Een vaderlijke hand. Die hem stevig vastklemt. Omhelst. En die andere hand is een moederhand. Zo heeft Rembrandt dat uitgebeeld. Die hem liefdevol en zorgzaam omhelst. Liefdevolle gezindheid. God die trekt. Want dat is wat Jezus met deze gelijkenis wilde vertellen. Die vader als een beeld van God. Een liefdevolle, vriendelijke, genadige God. En die op de uitkijk staat om verloren zonen en verloren dochters te ontvangen. Die roept, mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Bekeert u, keer je om naar mij toe. Waarom zou u toch sterven? Want dat is wat er gebeurt als een mens maar in die wereld blijft hangen. Als een mens niet terugkeert tot God, dan kom je om. Eeuwig buiten, zonder God. Wie zonder God leeft, die zal zonder God moeten sterven. En daar heeft de Bijbel allerlei beelden voor gebruikt. Een buitenste duisternis waar wening is. Een knersing der tanden, zo zegt de Statenvertaling, wroeging. Waarom heb ik niet geluisterd naar God? Waarom ben ik alleen doorgegaan in dit leven? God heeft er ons niet voor over, hij roept ons. Ook deze dag nog. Ook door middel van dit aangrijpende sterven van Piet Noordzee. Aan zijn levensreis kwam zo plotseling een einde. En het is jullie hoop dat hij nu eindelijk thuis mag zijn. Dat is jullie troost. Dat mag tegenwicht bieden in het zware verlies dat jullie moeten lijden. En in de weg die voor jullie ligt. Maar wij staan er nog voor. En nu wordt er op allerlei manieren aan ons getrokken. Het leven trekt. En de wereld die trekt. En het leven zonder God, de zonde, dat trekt. En God trekt vanochtend ook. Hij klopt op je hart. En hij zegt: wend u naar mij toe. Word behouden. En wie zal het nu gaan winnen? Wie zal het gaan winnen in uw, in jouw, in mijn leven? De wereld en al haar begeerlijkheden, zo zegt de Bijbel, die gaat voorbij. Maar wie door de trekkende liefde van God bewogen wordt en zich laat trekken, gewillig wordt om naar God te luisteren, die ontvangt uit genade dat eeuwige leven. En die mag straks die eeuwige gebouwen van God binnengaan. Dat eeuwige, zalige hemelleven, waar je je eeuwig mag verwonderen over die opzoekende liefde. Eeuwig mag zingen dat loflied op de Heer Jezus Christus. De liefde die blijft, het geloof, dat is daar niet meer nodig. En de hoop ook niet, want de hoop, dat wordt aanschouwen. Maar de liefde die blijft, de liefde van God in Christus voor verloren zondaren, die daartoe niks hebben bijgedragen en die zich eeuwen mogen verwonderen over Gods goede tierenheid. Amen. willen we samen nog bidden en de Heere vragen om kracht. Voor wij naar de begraafplaats gaan, Heere, bidden wij u om uw nabijheid. Voor Bets en voor de kinderen en de kleinkinderen, de zuster, de familie en al degenen die bij ons zijn. Ook voor onze broeder dominee de Groot, die op de begraafplaats nog enkele woorden zal spreken. Ook ter nagedachtenis aan zijn vriend en broeder. Heer, het is een onmogelijke taak die we uit onszelf nooit kunnen volbrengen. Maar wilt u geven dat het oog op u geslagen mag zijn, over de dood en over het graf heen. Schenk ons allen persoonlijk de beleving van die genade, dat u de dood overwonnen hebt, de hoop op de heerlijkheid van God, het leven na dit leven. En schenk ons hier in dit leven geloof, hoop en liefde, de kracht die wij nodig hebben om uit die duisternis tot uw wonderbare licht getrokken te worden. De beleving van de verloren zoon. Ik heb gezondigd. Dat we in belijdenis van onze schuld en van ons ongeloof, van onze onwil en ook van onze onmacht, onze knieën buigen voor u. En het leven buiten onszelf in u de Heere zoeken. En onze handen uit te strekken naar de Zoon die Gij gegeven hebt. Opdat we door het geloof in Hem vrede met u zouden mogen ontvangen. En een zicht op het eeuwige leven. Heere, wilt u dan deze overdenking zegenen. En dat we daar ook in gedachten nog mee bezig zullen zijn, het mee zullen nemen het leven in, want wij komen er allemaal voor te staan. Niemand zal de dood kunnen ontgaan. Maar geef dan dat we met u in dat dal van de schaduw des doods mogen gaan. Zoals ook David in Psalm 23 zegt: al ging ik ook in een dal van schaduw des doods, ik zal niet vrezen, want gij zijt met mij. Werk dat, Heere, tot eer van uw grote naam. Opdat straks die grote menigte daar zal zijn die u de lof en de eer en de dank zal toebrengen. En laat het woord van vanochtend niet eenmaal tegen ons getuigen. Wel gehoord, maar niet geloofd. Maar schenk dan alles wat nodig is, uw Heilige Geest. Hoor ons gebed, om Jezus wil. Amen.
We zijn dan nu gekomen aan het einde van deze rouwdienst en zullen met elkaar het lichaam van uw man, vader en opa naar zijn laatste rustplaats gaan begeleiden op de begraafplaats aan de Schelderstraat. Het lichaam van uw man, vader en opa zal eerst het kerkgebouw worden uitgedragen. Mevrouw Noordzij zal samen met haar kinderen en kleinkinderen en naaste familieleden als eerste dit kerkgebouw verlaten. Daarna heeft u allemaal de gelegenheid om ook het kerkgebouw te verlaten. En wil ik u vriendelijk vragen om in stilte, lopend achter het gezin, aan te sluiten. Dus de gang naar de begraafplaats zullen we met elkaar lopend gaan maken. Nog een mededeling die voor degenen die meeluisteren via de stream en de kerktelefoon. Ook de woorden op de begraafplaats zijn via beide verbindingen te beluisteren. Dan gaan we nu over tot het uitdragen. Dit zal plaatsvinden onder het orgelspel van Psalm 43. En ook nu wil ik u allen vragen indien mogelijk van uw zitplaats te willen opstaan.
Geachte luisteraars, u bent nu verbonden met de uitzending vanaf de begraafplaats aan de Scheldestraat te Barendrecht. De familie en belangstellenden zijn inmiddels aangekomen op de begraafplaats. Ze zullen zich nu gaan begeven richting de laatste rustplaats van de heer Noordzee.
Geachte familie en overige belangstellenden, voordat we op deze plaats het woord geven aan de vriend dominee J.C. de Groot, zal het lichaam van uw dierbare man, uw lieve, zorgzame vader en opa, Pieter Noordzee, aan de schoot van de aarde worden toevertrouwd. Daarmee de Almachtige God behaagd heeft onze thans gestorven broeder Pieter Noordzee tot zich te nemen. Zo bestellen wij zijn lichaam ter aarde. Aarde tot aarde, as tot as, stof tot stof. Ziende op hem die gesproken heeft: ik ben de opstanding en het leven. Die in mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven. En een ieder die leeft en in mij gelooft zal in eeuwigheid niet sterven. De bed. Lieve kinderen, kleinkinderen. Dit is een moment waarop we definitief afscheid gaan nemen. Je hebt veel bewogen dagen achter de rug. Ook ikzelf ben diep geraakt door het verlies van mijn lieve vriend en broeder, Piet. Velen zullen het weten, velen niet. Wij hadden een bijzondere relatie. Ik had mijn studeerkamer bij zijn kantoorpand en fabriekspand. Jarenlang. Ik geloof zelfs 12 jaar uit mijn hoofd gezegd. En iedere morgen kwamen we bij elkaar. Op maandagmorgen. En mag ik het zo formuleren, dan hadden wij preekbespreking. Piet mocht vertellen wat hij zondags had gehoord. En dat verschilde. Soms was dat heerlijk. Soms was dat moeilijk. En ik vertelde dan wat ik gepreekt had. En soms was dat moeilijk.
want ik kan ook niet altijd hetzelfde preken. U zult ook niet altijd hetzelfde in de kerk zitten. Maar één ding hadden we gemeen. We hebben alle twee door Gods genade het woord mogen verstaan. Tot in het diepst van ons wezen. En wat gebeurde er nou, Bert? Lieve kinderen, maandagmorgen. Piet had zijn verhaal verteld. En dat was nou net het moment van... Ja, horen. En horen is twee, hè? Dat zegt de Heer Jezus ook. Zie toe hoe gij hoort. En toen vroeg hij mij... En waar heb jij over gepreekt? Ik zeg, ik heb gepreekt over de kromgebogen vrouw. Kromgebogen vrouw. Hij zegt, ik kan het even niet plaatsen. Ik zeg, nou, dan ga ik het jou vertellen. Maar voordat ik daar nou iets over ga vertellen, ga ik het eerst lezen. Een paar versen zei ik maar. Maar het is echt de moeite waard. En ik zeg erbij, zie toe hoe gehoord. Tegen allemaal. Wat heeft mijn broeder al veel van Gods liefde mogen verkondigen vanmorgen? U moet weten dat wij gezanten van Christus wegen zijn. Alsof God door ons bidt, laat je met God verzoenen. En als er één is die de waarheid spreekt, dan is het God. Want hij is de waarheid zelf. En dan gaan de kinderen ook goed luisteren. Want het gaat over een heel bijzondere vrouw. En Jezus leerde op de Sabbat in een van de synagogen. En ziet, er was een vrouw die een geest van ziekte 18 jaar lang had gehad. En ze was saamgebogen en kon zich in het geheel niet oprichten. En Jezus, haar ziende, riep haar tot zich en zei tot haar, vrouw, u bent verlost van uw ziekte. En hij legde de handen op haar en ze werd terstond weer recht en verheerlijkte God. En de overste van de synagoge, dat kwalijk nemende dat Jezus op de Sabbat genezen had, antwoordde en zei tot de scharen, er zijn 6 dagen in welke men moet werken. Kom dan in de zelf en laat u genezen en niet op de dag van de Sabbat. De Heere dan antwoordde en zei, gij geveinsde. Huichelaar betekent dat. Maak niet in ieder van u op de Sabbat zijn os of zijn ezel van de kribbel los en rijd hem heen om hem te doen drinken. En deze, die een dochter van Abraham is, welke de Satan nu 18 jaar gebonden had, moest die niet losgemaakt worden van deze band op de dag van de Sabbat? En als hij dit zei, werden zij alle beschaamd die zich tegen hem stelden, en al de scharen verblijden zich over al de heerlijke dingen die door hem geschieden. Tot zover. Jezus in de synagoog. Is een menigte van mensen. En dan staat er en Jezus een vrouw ziende. Te midden van al die menigte. Ziet hij haar. En zo gaat het nog. Staat hier een menigte van mensen. En wat heerlijk als hij vanmiddag zijn oog op ons laat vallen. Want zo begint het. Hè? Dat nieuwe leven begint zo. Het komt bij hem vandaan. Hij ziet haar. Want wat is er met die vrouw aan de hand? Die is, Jezus zegt dat, door Satan gebonden. En die heeft haar ziek gemaakt. En hij is zo krom geworden dat ze zich niet meer kan oprichten. Krom als een hoepel, zouden we kunnen zeggen. Ze kon alleen nog maar naar de voeten kijken van mensen. En verder niks meer zien. Maar Jezus ziet haar. Zij kon niks meer zien dan voeten. En Jezus ziet haar ten voeten uit. En hij weet ook wat er aan de hand is met haar. En wat zegt hij dan tegen die vrouw? Kom naar mij toe. Ja, zal ze daar blij mee geweest zijn? Zal ze daar blij mee geweest zijn? Ik weet het niet, ik denk van niet. Een vrouw, ze ziet er niet uit. Vrouwen, dat weet u, die zijn gescheiden van de man in de synagoog. En zij moet nu naar voren komen. Langs al die mannen heen. En wat zullen ze niet van haar denken? Maar goed, ik werp al deze dingen tegen nu. Maar we kunnen het ons voorstellen. Dat die vrouw hier niet bepaald op heeft zitten te wachten. Zoals ze geen sterveling is die op de Heer Jezus wacht. Maar ik lees wel in mijn Bijbel. Hij wacht om genadig te zijn. Jezus is wachtend. O zondaars, op u. Ze komt. Ze komt. Wat een wonder. En ze komt bij Jezus terecht. Waar kun je beter zijn? En dan zegt Jezus tegen haar, als ze bij hem is gekomen, je bent genezen van je ziekte. En dan gebeurt er iets, en ik heb mij in de kerk zitten verwonderen. En ik zou ook zeggen waarom. Want dan gebeurt er iets. Dan hebben we gelezen dat Jezus zijn beide handen op haar legt. En u hebt het gezien, u hebt het plaatje, de dominee heeft er duidelijk op gewezen vanmorgen. Ik denk, mijn lieve broeder, is het mogelijk dat jij daar nu over die handen begint? Want daar ga ik het ook over hebben. En dan die bijzondere hand. Die lieve hand. Die lieve handen die alleen maar willen genezen. En die uit liefde tot zondaren doorboord zijn geworden. Nou, die handen rust op die vrouw. Die vrouw die weet niet wat ze beleefde. Ze voelde de handen van Jezus. Wie zal haar in die 18 jaar aangeraakt hebben? En op het moment dat ik dit aan Piet stond te vertellen, of zat te vertellen moet ik zeggen. Ja, dan gebeurt er iets met Piet. Dan zie je hoe de Heilige Geest de snaren van de ziel gaat bespelen. En dat kun je meestal niet met droge ogen beleven. Ik zag ze lopen. Hij raakte haar aan met die twee handen. En wat gebeurt er dan? Dan wordt ze opgericht, staat er letterlijk. Ze werd opgericht, een leidende vorm. Ze ondergaat het, ze beleeft het. En ze voelt het. Dat is nou geestelijk leven. Je ervaart het. Je beleeft het. Je voelt het. Het gaat door heel je wezen heen. En dan is ze kaas zegt. Ze zag alleen maar haar voeten, hè? Dat weet je. Hè? Ja. Maar nu ziet ze Jezus. En dan durf ik te zeggen, ze zag niemand anders dan Jezus alleen. Ja, dat gebeurde ook op de berg der verheerlijking. Zal ze zich niet zo gevoeld hebben. Misschien nog wel heerlijker. Want wat is nu de vrucht van wat er hier gebeurt als ze Jezus ziet? Als ze haar Heere ziet, als haar Heiland ziet, als ze haar Verlosser ziet. Want ze wordt hier verlost van Satan, die haar 18 jaar had gebonden. Ze wordt losgemaakt. En wat lees ik dan? En daar gaan we mee eindigen. Ze verheerlijkte God. Ze gaat groot en goed van God spreken. Hoe herkenbaar is dat? Uit het geestelijk leven. Goede gedachten van God krijgen. En goed van God spreken. Dan vloeit mijn mond, in dit geval haar mond, over tot zijn eer gelijk een bron zich uitstort op de velden. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Ik zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, Heer, dankbewijs. Ik zal u in het midden van de goon op hoge toon met psalmen prijs. Ze verheerlijkte God. U alleen. U loven wij. Ja, wij loven u, o Heer, want uw naam, zo rijk van eer, is tot onze vreugd nabij. Dies vertelt men in ons land al de wonderen uw hand. En daar zaten Piet en Jan zich te verwonderen over Gods ongekende zondagsliefde. En dat was het laatste. Dat was het laatste. Piet zou een weekje op vakantie gaan met jullie allemaal. Ik zeg, nou ja, we hopen elkaar dan van de week nog te zien. Tot morgen, Piet. Tot morgen, Jan. En dan gaat Piet naar huis. Ja, hij ging naar huis. Eindelijk thuis, want wat gebeurt? God legt op de fiets zijn twee handen op Piet. En hij stierf. Hij ging God verheerlijken. Onvoorstelbaar, hè? Dat had Piet niet kunnen denken. Dat had Jan niet kunnen denken. Dat kan Bets niet door het denken, want je zat met je bordjes klaar. En Piet ging naar zijn dierbare Heer en zaligmaker en heiland, Jezus Christus. Kinderen, kleinkinderen, zullen jullie dit nooit vergeten? Jullie hielden veel van je opa en hij hield veel van jullie, dat heb ik ook wel begrepen. Maar nu is hij daar waar God hem wilde hebben. Piet, ik heb jou gekocht met mijn dierbaar bloed. En ik wil dat die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt. En daar hoorde Klaas ook bij. Weten jullie het nog? Klaas vervolgde zijn weg met blijdschap. Ach, lieve mensen, ik hoop dat u deze boodschap ter harte neemt. Want ongetwijfeld zijn er hierbij die nog nooit van de Heer Jezus gehoord hebben. Dat is ook verwoord in de kerk. Er is al getrokken in de kerk aan jullie, er is hier getrokken. Maar ook al die vrome kerkmensen die nog nooit die handen op zich hebben gevoeld in de verkondiging van het woord. Ook nu heeft hij liefdesgeweld gebruikt om je te trekken met zijn goedertierenheid. Voor onze Engelse broeders en zusters, loving kindness. Amen. Ja. Wij gaan samen met de kerk van alle eeuwen onze loofbeleid. En dat doen wij met de bekende 12 artikelen, die de meesten van u wel kennen. En ieder spreken met mij in zijn of haar hart al dus, ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van hemel en van aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvanger is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding van het vlees. En een eeuwig leven. Amen. Eindigen wij nu samen met het volmaakte gebed dat de Heer Jezus zijn kerk heeft leren bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Zingen wij tenslotte nog, u zij de glorie. Oh wacht, kom nog eerst de mededeling.
We hebben met elkaar afgesproken om te eindigen met het lied, inderdaad dominee, u zij de glorie, vooraf een enkele mededeling. Na het lied zullen we met elkaar een ogenblik stilte in acht nemen. Daarna nemen we gezamenlijk met elkaar afscheid van Piet en zal Bets met haar kinderen en kleinkinderen als laatste afscheid nemen. Dus de familieleden hebben straks de gelegenheid om als eerste afscheid te nemen. We gaan dan met elkaar terug naar de uitgang van de begraafplaats. Dan zullen we wachten op Bets met haar gezin. En gezamenlijk gaan we dan terug naar de kerk. En er zal een gelegenheid zijn om met elkaar samen te zijn in de zaal van de kerk. Dan zullen we nu deze plechtigheid afsluiten met het lied. U zij de glorie, opgestane Heer. U zij de victorie, nu en immer meer.
Zij de glorie, opgestane Heer. Amen.